Nou, we kunnen van start gaan, denk ik. Oké. Vanwege ziekte is voorzitter Stijn van den Brekel verhinderd. En ik neem zijn plaats in. Stijn is vandaag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En we wensen Stijn van harte beterschap. Johan Swaans is ook afwezig. Hij wordt vervangen door Ad van Beurden. En Mark van Oosterwijk is ook afwezig. En hij wordt vervangen door Mark van der Hout. Het eerste punt, opening en vaststellen van de agenda. Kunt u instemmen met de agenda? Ja, oké. Gaan we naar het volgende punt, de stukken ter bespreking. Presentatie over informatie, veiligheidsbeleid en privacy. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van informatie, veiligheid en privacy. Zo is er onder andere veel publiciteit rond datalekken. Om de raad hierin mee te nemen wordt een korte presentatie verzorgd. De presentatie wordt verzorgd door Chris Debe, die de gemeente Goorlen als informatiebeveiligingsspecialist helpt met het opzetten van beleid. Als de heer Debe.
Ja. Kijk even of ik dat voor elkaar krijg. Moet ik een knopje doen?
Ja.
Goedenavond. Mijn naam is Chris Debe. Ik ben de informatiebeveiligingsmeneer van Goorlen, ad interim. En tevens de privacy officer. In ons jargon noemen we dat CISO, Chief Information Security Officer. Het is een kreet, maar dat is gangbaar in de markt. Dan weet iedereen waar we het over hebben. Ik wil beginnen met jullie te bedanken voor de uitnodiging. Ik vind het wel leuk om eens een keer buiten kantooruren met de mensen die heel nauw betrokken zijn bij de gemeente over dit onderwerp te mogen praten. Ik heb een ondertitel gekozen van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Dat is namelijk de transitie die we doormaken. Nu moeten we nadenken over dingen rondom informatieveiligheid, je spullen opbergen, etc. Wat ik graag wil bereiken is dat gewoon een tweede natuur wordt van ambtenaren, van collega's, dat we zorgvuldig met u en onze informatie omgaan. Zoals het hoort, ga ik wat meer over vertellen. Laat maar met de deur in huis vallen. Wat is informatieveiligheid? Als ik u dat zou vragen, heeft iemand daar een idee van?
Dat de informatie beschikbaar is voor degene die het nodig heeft, maar niet beschikbaar is voor degene die het niet nodig heeft.
Nou, dat is een aardige zet in de goede richting inderdaad. Ik zal jullie niet overhoren. Maar ik vond het toch wel belangrijk om even een stukje actualiteit. Dit verscheen vandaag op platform security.nl. En we zijn tegenwoordig allemaal met social media. Mensen die dus een V-teken maken op van ik ben tegen terrorist of wat dan ook. Dat soort uitlaat. De camera's van onze telefoons zijn zo goed dat ze je vingerafdrukken eraf. De Japanse onderzoekers hebben dat dus ontdekt, hoe dat kan. En als je de vingerafdrukken hebt gecombineerd met andere informatie, kun je dus identiteitsfraude en dergelijke plegen. Dus vervolg moet u het zo doen. Nageltjes naar voren. Maar goed, dat was even ter inleiding. er is een werkdefinitie voor. Het is een verzamelijkheid, inderdaad, betrouwbaarheid van de informatiesystemen opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Je kunt denken aan iemand die iets wil stelen van je of die inzage wil hebben in informatie. Maar je kunt ook per ongeluk informatie op je website publiceren die je liever niet had willen delen. Tegenwoordig is alles digitaal, dus je kunt alles kwijt zijn zonder dat je iets mist. Wordt gewoon gekopieerd. En dat zijn enorme risico's. Vroeger had je een boekenkast en dan zit je een halve dag te werken. En één keer valt je op dat er een boek mist. Ja, dat heb je met digitaal niet. Je kunt alles kwijt zijn zonder iets te missen. En dat kan enorme gevolgen hebben. Ik moet af en toe kijken, want ik heb zelf geen scherm. De drie pijlers van informatiebeveiliging. Eentje hebben we al gehoord, andere nog? Nou, misschien moet ik het even toelichten. We hebben het in ieder geval over beschikbaarheid en continuïteit. Informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn voor degenen die daarvoor geautoriseerd zijn. En eigenlijk is informatie is een continuïteitseis. De bedrijfsvoering van de gemeente kan niet zonder beschikbare informatie op de juiste momenten. Ook burgers worden steeds digitaler en verwachten ook van gemeentes dat ze buiten kantooruren, wanneer het hun schikt, bepaalde zaken met de gemeente kunnen doen. Integriteit. Informatie moet betrouwbaar zijn. Wij moeten ervoor zorgen met z'n allen dat die informatie correct is, dat het controleerbaar is. De tijdigheid. Je moet de informatie kunnen beschikken wanneer je hem nodig hebt. Even kijken. In ieder geval het waarborgen van de correctheid en vertrouwelijkheid. U had het er al over. Ik zeg altijd niet to know, niet to share en niet to be. Moet je het weten, moet je het delen en mag die meneer of mevrouw daar überhaupt komen? Dat zijn dingetjes die moet je met elkaar inregelen. Dus onbevoegden mogen geen toegang hebben tot informatie. En dan maakt het niet uit of dat nu fysiek of digitaal is, dus analoog of digitaal. Maar ook fysiek niet door je pand lopen als jij dat niet wil. Nou, wat nog meer? Ik maak graag de link van informatieveiligheid naar privacy. Want privacy heeft eigenlijk altijd te maken met informatieveiligheid. Onder privacy moet je meer verstaan die dingen die heel dicht bij de natuurlijke persoon komen. Denk aan zaken als naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geloof, ras. Dat soort dingen die mensen uniek onderscheidt van anderen. Als je dan kijkt op welke pijlers je dan leunt, dan heb je het eigenlijk over de factoren mens, organisatie en techniek. Maar die onderste mogen we vooral niet vergeten. Wil je dat goed inrichten in je organisatie, heb je commitment nodig. Op zijn minst van het senior management, dus het college. Ja, absoluut. Daar mag ook geen enkele discussie over zijn. Je zult ook zien dat in de praktijk, vanuit mijn rol als CISO, rapporteer ik rechtstreeks aan de gemeentesecretaris en de burgemeester over zaken rondom informatieveiligheid. Dus je moet de hiërarchische organisatie kunnen passeren als er incidenten zijn of vermeende incidenten. Die moeten gewoon direct besproken kunnen worden. Achtergrond en status. Hoe komt het dat ik nu de gemeente mag helpen bij het kwartier maken, het neerzetten van het taakveld informatieveiligheid en privacy? Is eind 2013... is er een VNG-congres, dus zo'n jaarcongres geweest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En daar is voorgesteld om een resolutie informatieveiligheid als randvoorwaarde voor de professionele gemeente. Die VNG-resolutie is daar aangenomen. En dat was in november, dus iedereen wilde waarschijnlijk naar huis, laat op de dag. En ik heb de indruk wel eens dat ze niet allemaal gerealiseerd hebben wat tegen ze ja gezegd hebben. Want in die resolutie staan een aantal dingen, waaronder het feit dat je informatie, veiligheid en privacy prominent aandacht gaat geven in je organisatie. En dat je ook bepaalde normenkaders gaat adopteren. En waarmee je dus zorgt dat je aantoonbaar in controle komt op het thema informatieveiligheid. En dus ook auditeerbaar bent. Ik noemde het net al, in de markt noemen we dat de ISO 27001. Dat is een marktstandaard voor informatieveiligheid. Een variant daarvan is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente. Dat is het verplichte normenkader. Tenminste, we hebben onszelf dat geaccepteerd als normenkader. En eigenlijk is dat een verplichte zelfregulering. We worden niet verplicht om het in te voeren, zodat we erop geaudit worden. Maar we hebben met elkaar afgesproken als Nederlandse gemeentes, dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. En dat normenkader gaat toetsen op de praktijk en eventueel maatregelen neemt om de situatie te verbeteren. Tegelijkertijd in die resolutie werd ook aangekondigd dat binnen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, KING, een nieuw orgaan werd opgericht, de IBD, Informatiebeveiligingsdienst. Een informatiebeveiligingsdienst is eigenlijk een kenniscentrum waarin hooggekwalificeerde specialisten 24/7 beschikbaar zijn voor gemeentes als er calamiteiten zijn, vragen zijn, incidenten over informatieveiligheid en privacy. De primaire contactpersoon binnen de gemeente is dan iemand in mijn rol die de CISO-rol uitoefent. En eigenlijk is dat je vraagbaak, omdat op lokaal niveau vaak de specifieke kennis en kunde nog niet voorhanden is of nog niet volwassen genoeg is.
Zal ik dat ik heel even onderbreken, maar ik vind het heel storend dat die mensen erachter in. Ja, dankjewel.
Daar ga ik niet over. Dank u wel. Nou, wat hebben we gedaan? Zover de aanleiding. We hebben natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Dus in eind 2015 is beleid vastgesteld voor informatieveiligheid in de gemeente. Het beleid is 3 jaar geldig. Dus 2015 tot en met 2018 is dat beleid geldig. En dat beleid is eigenlijk richtinggevend hoe wij als gemeente wensen om te gaan met informatieveiligheid. Dat beleid is in lijn met de baseline informatieveiligheid Nederlandse gemeente. Echter, in ons vakgebied hebben we het altijd over opzet, bestaan en werking. Je kunt wel beleid hebben, maar als niemand het kent, dan ga je er ook niet naar handelen. Dus wat je moet zorgen is dat in onze processen en procedures we aandacht voor informatieveiligheid gaan borgen. Ja, dus we moeten daar verdiepingsslagen op maken. Alleen beleid is niet genoeg. Het is wat minder goed leesbaar, maar in 2016 is de VNG-commissie informatieveiligheid op bezoek geweest. Bij uw voorganger waarschijnlijk. Ik weet niet of jij erbij was, Ruud. Maar, die commissie die bestaat uit een aantal, een secretaris-generaal van een ministerie en een burgemeester van een grote stad en zo. En die hebben kennis en kunde op bestuurlijk niveau gebundeld om te sparren met gemeentes van hoe zijn jullie nou bezig met dit thema? Waar kunnen we jullie bij helpen? En die hebben een hele inventarisatie gemaakt. En de bedoeling is dat ze ongeveer de helft van alle gemeentes bezoeken in die 2 jaar. Dus vorig jaar de helft en dit jaar de andere. En dat is heel leerzaam, want ze maken ook een rapport van hun bezoek. En geven dus ook aan waar je verbeterslagen kunt maken in hun beleving. Nou, dan hebben we ook in 2016 besloten dat ja, dit taakveld is toch zo complex en we hebben daar nog zo weinig kennis van. Daar moeten we iets mee als gemeente. Dus we hebben ad interim een CISO geworven, dat ben ik dan. En ik ondersteun de gemeente 1,5 dag per week in deze rol om te zorgen dat we stapjes voorwaarts maken. En dat we het commitment dat we afgegeven hebben aan de VNG, dat we dat ook invullen. Uiteindelijk moet dat in principe een vaste baan worden binnen de gemeente, maar daar ga ik natuurlijk niet over. Dat is allemaal in ontwikkeling. In mijn rol ben ik begonnen met wat dan mooi heet een gap-analyse, een nulmeting. Waar staan we nu? Die heb ik gedaan in mei. Die heb ik teruggekoppeld aan het managementteam. En op basis van die bevindingen weet je wat het verschil is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. En dan kun je een plan maken. Hoe gaan we dat gat dichtlopen? Dus dat plan zijn we op dit moment aan het effectueren. Ik kom daar zo nog even op terug. De rol van de CISO is niet van we hebben een probleem met informatieveiligheid of dat ik daarvan ben. Tuurlijk ben ik ervan om te sparren. Maar iedereen, zoals we hier zitten als collega's, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus niet alleen management of het CISO. Iedere individuele medewerker heeft zijn verantwoordelijkheid daarin. En dan moeten we dus ook gewoon leren om die te nemen. Dus het is niet zo dat alle aapjes per definitie op de schouder van de CISO zitten, dat hij of zij dat regelt. Daar wordt nog wel eens tegen gezondigd. We hebben ook afgesproken dat we eind 2017, dus eind dit jaar, aantoonbaar compliant zijn met de baseline informatiebeveiliging in de Nederlandse gemeente. En aantoonbaar wil misschien niet zeggen 100%, maar 80% van de maatregelen van de norm willen we dan geïmplementeerd hebben op een, nou laten we zeggen, minimaal een 6. Hè, een voldoende. En dan kunnen we later iteratief plan, do, check, act, iteratief verbeteren. Dus het is kort dag, maar we hebben wel gezegd als managementteam, ik ben dan niet het managementteam, maar het managementteam heeft tegen mij gezegd, we gaan ervoor. En dan, wat u misschien niet zou verwachten, maar de menskant is ontzettend belangrijk. 80% van informatieveiligheid is houding en gedrag van mensen. Spullen die we laten liggen op de kopieermachine, de deur niet achter je dicht doen, je spullen niet opruimen als je naar het toilet gaat of je scherm niet op slot zetten. Allemaal gelegenheden om informatie onbevoegd te kunnen inzien. En dat is gewoon menselijk gedrag. En gedrag is onderdeel van je cultuur. En dat duurt misschien wel 2 of 3 jaar voordat je daar echt een verandering in hebt aangebracht. 20% is slechts techniek. Bij techniek gebruik ik de aanpak van wat ik noem inherente veiligheid. En dat betekent zoveel als lomp afdwingen. Net als de bank, al heb je er 1 miljoen op staan, als je de reader niet, of pas je niet in de reader doet, de code invoert precies zoals zij het willen, kun je niet naar je eigen centen kijken. Kun je nog geen cent overmaken. Nou, zo rigide kan de techniek je helpen om de maatregelen die je wil nemen, om die ook effectief in te voeren. Dus techniek is een belangrijke inbreng, maar is niet zaligmakend. Dan toch even het stapje naar privacy. We hebben een wet bescherming persoonsgegevens. Die is al ontzettend oud, alleen hij wordt actueler en actueler. We hebben op gemeenteniveau een algemene verordening gegevensbescherming. Dat is een gedetailleerde weergave hoe wij als gemeente geacht worden met informatieverzamelingen om te gaan vanuit privacyperspectief. Hij valt een beetje weg door de strepen in het scherm, maar een hele belangrijke, en die hebben jullie vast wel eens gehoord, wet meldplicht datalekken. Die is 1 januari 2016 in werking getreden en die verplicht bedrijfsleven en overheid om melding te maken wanneer er onbedoeld, onbevoegde inzage hebben gehad in informatie die privacygevoelig is. Dat kan zijn een brief die je naar het verkeerde adres stuurt. Het kan zijn een USB-stick met, noem eens wat geks, belastinginformatie die iemand verliest op straat. Dat soort zaken. Of informatie op de website gepubliceerd wordt ten onrechte. Dus niet de vraag of het ons overkomt, maar wanneer en of we de schade beperkt kunnen houden. Dit gaat gewoon gebeuren, sterker nog. We hebben sinds april vorig jaar een vijftal zaken gehad die ik heb geanalyseerd als datalek en die ik officieel gemeld heb bij de autoriteit persoonsgegevens. Wat zegt u? Ja, ik heb het alleen over de gemeente gehoord. Overigens is dat, ik ben ook CISO van de gemeente Arnhem. Goorlen doet het niet slechter dan gemiddeld, maar omdat we er met z'n allen meer aandacht voor hebben, komt het op de radar en dan gaan we er ook zorgvuldig naar handelen. Dus eigenlijk is het een kwaliteitsimpuls. U had een vraag.
Nou, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Ja, ik ben natuurlijk maar een eenvoudige en goed van vertrouwen. De urgentie. U zegt u hebt 5 datalekken. En denk ik, kunt u dat instrueren met een voorbeeld? Want ik, ik vind hier, maar nogmaals, ik ben goed van vertrouwen. Ik vind ze hier over het algemeen toch behoorlijk zorgvuldig. En op de televisie zie je altijd films waar ze alles kunnen hacken en alles kunnen stelen. Maar die zijn altijd heel slim, die mensen. Ja. En doen ze in 2 minuten. Maar de urgentie van dit verhaal, die ontgaat mij enigszins. Okay. Welke vreselijke risico's lopen wij tot nog toe, totdat u kwam?
Ja, een goede vraag. Die liep u al, want het is een wet. En een wet geldt voor iedereen in Nederland. Dus of je nou bedrijfsleven bent of overheid, je hebt je te houden aan de wet. En op het moment dat je een incident hebt, ik zal er zo één concreet noemen, dan ben je verplicht, als dat gekwalificeerd was, dat datalek, om bij de autoriteit persoonsgegevens daar melding van te maken. Doe je dat niet, dus maak je niet binnen 72 uur na constatering melding, en heb je geen adequate maatregelen, dan kunnen ze een bestuurlijke boete opleggen. En die kan per incident maximaal €820.000 bedragen. En dan hebben we hier wel een gesprek, denk ik. Tenminste, ik niet, maar de verantwoordelijke. Nederlands recht volgt Europees recht. In Europees recht is men nu de EU-privacywetgeving in fine-tunen. Die gaat effectief worden in mei 2018. En dan kunnen de boetes tot 25 miljoen oplopen of 10% van de wereldwijde omzet als het bedrijven betreft. Dus het is niet meer de vraag of we daar scherper op moeten zijn. Het is een wet en we moeten daarna acteren, want de boetes zijn nog niet uitgereikt vorig jaar. Maar dan gaat dit jaar ergens iemand een boete krijgen. U vroeg een voorbeeld. Mag ik ons voorbeeld noemen?
Ja.
Een van de afdelingen heeft stukken naar de Griffie gestuurd met de intentie om met jullie een inhoudelijk gesprek, ja, ik weet niet of jullie het waren, maar mensen uit de raad, inhoudelijk gesprek te hebben over dat onderwerp. En het ging om een aanvraag voor studiekostenvergoeding van voormalige vluchtelingen die in onze gemeente zijn opgenomen. Daar moet geld voor zijn, want die mensen moeten naar school. Kinderen. Het ging om kinderen. Kinderen zijn, het woord zegt al, minderjarig, tussen de 8 en 10 jaar. Maar er werd keurig werd die aanvraag gedaan, die stukken werden naar de Griffie gestuurd. En bij de Griffie worden die stukken dan op een voor jullie toegankelijke website gepubliceerd. Die is openbaar, dacht ik. Hè? Wat was nou per ongeluk gebeurd? Daar zat ook een bijlage bij waarin persoonlijke details van die mensen. Kijk, waar het om gaat is, jullie moeten toestemming geven of 10 kinderen wel of niet op jullie kosten onderwijs mogen krijgen. Dat was de intentie. Maar jullie hoeven niet te weten hoe ze heten, waar ze wonen en andere details, wanneer ze in Nederland zijn gekomen, et cetera. Nou, dat document was per ongeluk ook gepubliceerd. Daar zijn de collega's van de Griffin een aantal dagen achtergekomen. Die hebben mij gebeld, die hebben het eerst eraf gehaald, omdat ze zelf al dachten, hè, Berry, van dit is niet goed. En mij gevraagd, wat moeten we hiermee? Nou, ik heb die analyse gedaan, dit moet ik kwalificeren als een datalek. En dan meld je, dat concreet en dan, daar gebeurt verder niks mee. Dat wordt keurig gedocumenteerd in ons systeem, wordt in het managementteam besproken, om te voorkomen dat je die fout nog een keer maakt. Maar helemaal voorkomen kun je het natuurlijk niet. Want, ja, dat gebeurt. We moeten allemaal wennen dat we die dingen niet meer moeten doen. Dus dat is een concreet voorbeeld. Een ander voorbeeld wat we hebben gehad is, een van onze burgers is komen te overlijden. En die mevrouw kreeg een soort zorgtoeslag voor huishoudelijke hulp. Nou, dan gaat er een standaardbrief uit naar de erven van die mevrouw. Met de mededeling, nou, vervelend, gecondoleerd met overlijden. Maar ook heel zakelijk, de toelage zal stoppen. Ik rond het maar even af. En wat was nou gebeurd? Laten we zeggen dat die mevrouw Jansen heet. Er was nog een andere cliënt in het sociale domein, die dezelfde achternaam had, maar een ander adres. Dus die brief is naar de mevrouw die nog leeft gestuurd. En dan heb je eigenlijk twee vervelende incidenten. Eén, iemand schrikt omdat hij een overlijdingsbriefje krijgt terwijl hij niet overleden is. En de andere mensen, dus de erven die het hadden moeten krijgen, die hebben nog niks gehad. Dus je moet beide partijen informeren. Ook zeggen dat je een fout hebt gemaakt, dat gebeurt nou eenmaal. En hun in de gelegenheid stellen om daar vragen over te stellen of wat iets meer zijn. Dat zijn twee concrete voorbeelden.
Eventjes voor mijn beeld. Dus in wezen is het menselijke fouten. Dit zijn allemaal dingen die gebeuren. Ja. Dat kan, want het zijn allemaal mensen. Maar ik heb nou het gevoel dat het zo groot wordt gemaakt. Is dat door de digitalisering? Of dat er dan door de digitalisering meer risico's zijn? Want de beroemde, inderdaad, briefje aan de overledene of anderszins. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn bijna klassiekers. Ja. En ja, iedereen denkt, nou ja, fouten kunnen gemaakt worden. Maar nou wordt het zo geïnstitutionaliseerd met grote boetes en gedoe. Nee, is dat omdat het digitaal, allemaal digitaal is en dat het dan...
Nou, ik denk dat dat wel meehelpt, maar het opblazen, zoals u het noemt, dat heeft de wetgever zo besloten.
Sorry, ik kan niet oneerbiedig doen, hoor.
Nee, ik ook niet, hoor. Dus de wetgever heeft bepaald dat je die verplichting hebt, dus daar ontkom je niet aan. Ja, tuurlijk.
Maar dit is eigenlijk één kant van het verhaal, hè. Dit is het verhaal van de wetgeving en wat er gebeurt op het moment dat je een lek hebt. Maar wat de kern van het verhaal is dat je als organisatie zorgvuldig omgaat met je informatie. En los van dat in de wet staat, informatie ook zeker bij een gemeente is de grondstof van ons bedrijf. En met precies wat je zegt, met de toegenomen digitalisering, ja, gaat het ook allemaal steeds vluchtiger. En er zijn er steeds meer dragers en mogelijkheden om gewoon informatie te lekken. Dus het is van belang dat gelet daarop de maatregelen getroffen worden in gedrag, in houding, maar ook in techniek van technische aard om dat te voorkomen. En misschien dat je daar iets over kunt vertellen. Wat voor type maatregelen je dan aan moet denken? Ja. Om het aan die kant even concreet te maken.
Ja. Om een voorbeeld te geven, stel dat je een USB-stick verliest met informatie over het personeel. Dat zou in formele zin een datalek zijn. Als je nou als maatregel binnen de gemeente hebt afgesproken, al onze USB-sticks zijn versleuteld, encrypted met een mooi woord, dan ben je nog steeds meldingsplichtig, maar zul je van de autoriteit nooit een boete krijgen, want je hebt een adequate maatregel genomen om te voorkomen dat de inhoud publiek gemaakt wordt. Dat is dus een maatregel die je zou kunnen nemen. Wat we altijd doen bij een datalek is natuurlijk netjes formeel de meldingen doen, maar dan gebruiken we het eigenlijk om even met de manager van de afdeling te sparren. Wat is er fout gegaan? Hoe kunnen we dat voorkomen? Zit er een foutje in de procedure, in het proces? Dus we proberen ervan te leren om herhaling te voorkomen. Ja? Ja.
Ik heb ook nog wel een vraag, want ik begrijp het wel enigszins. Ik heb er zelf ook wel wat mee te maken. Maar als ik dan even relateer of kijk naar de plannen die we hebben als gemeente om straks documenten thuis te gaan bezorgen, om sms'jes te gaan sturen, uw papieren liggen hier klaar. Gaan we dan niet onnodige risico's nemen daarmee? Kijk, als service is het natuurlijk geweldig, maar dan gaat een keer een fout.
Ja, dat, fouten gaan we nooit helemaal voorkomen. Er zullen altijd dingen fouten. Dat moeten we gewoon aannemen dat een keer fout gaat. Wat nu wel nieuw is, is dat we in dingen die we nieuw doen. Dus stel, u had het over sms'en of bepaalde brieven versturen. We hebben nu een rol die heet CISO. Dat is de rol die ik vervul. Dus in zo'n proces om een nieuwe dienst te gaan ontwikkelen, vindt er ook toetsing plaats op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Dus ik kan al voordat we gaan sms'en of brieven versturen, kan ik al op- en aanmerkingen meegeven vanuit de regelgeving van let hierop, let daarop, om te voorkomen dat we in zo'n verder traject fouten maken. En dus die toetsing vond altijd achteraf plaats als het incident gebeurd was. Nu doen we het eigenlijk voordat we iets nieuws gaan doen, toetsen we al met elkaar of we ook die aspecten goed afgedekt hebben. Maar helemaal voorkomen kun je niet. Ja. Ja, het grapje is dan moet je dit ook nullen en enen die vallen hier als regen, moet je dat ook melden. Want er zijn 5000 meldingen gemaakt afgelopen jaar. Ik had verwacht dat gemeenteland met stip bovenaan zou staan. Nou, ter geruststelling, de gezondheidszorg staat met stip bovenaan. Ik geloof dat 19% van de meldingen waren gemeentes. Dus het valt mee en ik kom bij veel gemeentes en men is daar goed scherp op. En men loopt er ook niet, je moet het ook niet onder de mat vegen, je moet het bespreekbaar maken. Nou, uiteindelijk is een actieplan, moet je ook afvinken. We hebben de gap-analyse gedaan, we hebben een actieplan. Ik heb ook een kwetsbaarheidsscan laten uitvoeren aan de buitenkant. Hoe zien onze websites eruit? Alle domeinnamen, zitten er foutjes? Zijn de patches, dat is dan technisch, zijn de pleisters geplakt om te voorkomen dat het fout kan gaan? En daar zijn best wel wat bevindingen uitgekomen. In dit geval werken we samen met Tilburg op ICT-gebied. Dan heb ik de collega's in Tilburg geïnformeerd dat ze wat dingen moeten doen. En dus we hebben, je kunt alles outsourcen behalve je eigen verantwoordelijkheid. Dus af en toe moet je die thermometer erin stoppen. En dat doen we dus ook. We gaan, maar daar komt nog een notitie naar de raad, heb ik begrepen. We willen graag aandacht besteden aan security awareness.
Mag ik iets vragen over de kwetsbaarheidsscan?
Ja.
Is overwogen of is die wellicht uitgevoerd om een integere hacker, zoals dat heet, aan het werk?
Sterker nog, de ethical hacker heeft hier onder mijn supervisie een halve dag zitten werken. En er is een vertrouwelijk rapport uitgekomen. Het is niet aan mij om dat wel of niet met u te delen. Maar de inhoud van dat vertrouwelijk rapport is besproken en gedeeld met de security mensen in Tilburg. En die zijn daar op dit moment, as we speak, ja, vanavond waarschijnlijk niet, maar maatregelen op het nemen om te voorkomen dat we eventuele problemen krijgen. Dus ethical hacker, dat is het juiste woord. Wat we graag willen doen is, de grootste dreiging zit tussen de stoel en toetsenbord. Dat is de factor mens. Het klinkt heel banaal, maar daar gaat het fout. Een typfoutje. Dus als je nou hebt over waar moet ik nou mijn geld op inzetten, dan is het je collega's bewust maken van de dingen die je wel of niet moet doen. Houding en gedrag beïnvloeden vanuit een positieve grondhouding. Dat is echt de moeite waard. En waarom stress ik dit? Heel veel collega's, ik krijg s'avonds ook mail om 10 uur. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Je bent niet meer aan het werk. Heel veel collega's werken dus ook gewoon thuis op andere tijden dan de kantooruren. En dat betekent ook dat je risico's eigenlijk buiten de kantooruren ook bestaan. En op het werk doe je misschien wel eens een blaadje printen voor de voetbalclub. En op de bank thuis, als er een of andere serie is, zit je nog wel eens een uurtje te werk. Dus wat je eigenlijk moet doen in je bewustwordingscampagne, moet je ook de privéwereld erbij betrekken. Zeggen, dus dingen die je thuis doet of die thuis fout gaan, klik niet zomaar op een phishing e-mail. Nou, wat is dat dan en wat zijn de risico's? Die kun je ook op de zaak krijgen, ook al doen wij alles om dat te voorkomen. Dus wat je thuis kan gebeuren, kan je ook op de zaak gebeuren en omgekeerd. En als je nou iets wil laten beklijven bij mensen, moet je dicht bij de persoon zelf zien te brengen. Dus dat willen we programmatisch oplopen door de diverse doelgroepen in deze gemeente. Over een periode van een half jaar tot een jaar, verschillende momenten. Doelgericht bij te praten van over de do's en don'ts rondom informatieveiligheid, maar ook privacy. En ik zou er eigenlijk aan toe willen voegen integriteit. Dat is natuurlijk ook een issue. Niet dat onze collega's niet integer zijn, dat wil ik niet gezegd hebben. Maar dat zijn wel verschillende kanten van dezelfde medaille, zeg maar, die heel nauw bij elkaar komen. Wat belangrijk is, is het hebben van een Information Security Management System. Dan moet u niet gelijk denken aan een computersysteem. Het zou ook een spreadsheet in Excel kunnen zijn. Waarin je bijhoudt welke stappen je neemt, welke vorderingen je met elkaar maakt. Het handigste is dat inderdaad om dat in een ISMS te doen. Zodat je op procesniveau aantoonbaar de stappen op informatieveiligheid kunt borgen. En als je dan een auditor op bezoek krijgt of iemand zegt hoe staan we daarvoor, de raad wil weten hoe staan we daarvoor, dan toveren we de processen op het scherm en zeggen we zo staan we daarvoor. We gaan voor 80%, we staan nu op 67%, maar we zitten nog op plan. Dat soort informatie kun je dan met elkaar ook delen en dat gaat ons echt helpen. Mens zijn de beste schakels, maar ook de zwakste en dat kan ik helaas niet veranderen. Dit is een wat moeilijk plaatje, maar ik probeer daar niet te lang bij stil te staan. Linksboven ziet u die poppetjes. Dat zijn degenen die ons bedreigen. Dat zijn ook uw en mijn kinderen die op zolderkamertjes van alles en nog wat downloaden en proberen om te hacken. Al is het maar voor de lol. Kijk of je bij Albert Heijn de kassa om zeep kunt helpen, noem op. Dat zijn de hacktivisten, Anonymous, die naam heeft u misschien wel eens gehoord. Die zijn tegen dierenleed of tegen Donald Trump en dan doen ze dingen om dat te helpen. Merendeel is gewoon boefjes. U krijgt los van die mailtjes uit Nigeria, heel slecht gespeld en zo, van de bank verander je code. Nou, die willen dus gewoon uw geld hebben. En voor ons misschien wat minder relevant, maar moeten we niet wegcijferen, is inlichting- en veiligheidsdiensten. Die niet alleen spioneren op geheime dingetjes, maar vooral ook economische spionage. En als je in een economisch sterke regio zit, is het best interessant om te weten hoe bepaalde dingen ook in gemeenteland kunnen lopen. Daarnaast, daaronder heb je de, dus dat zijn de cyberdreigingen. Cyber heeft u wel eens gehoord, cyber is internet gerelateerd. Dan heb je de gewone dreigingen. Ja, je kunt de computer wel dicht timmen, maar als je de achterdeur openlaat, dan gaat er een keer wat gestolen worden. Dus dat moet je ook hebben. En dat creëert een bepaalde weerstand. En die weerstand heeft te maken met wat wij noemen de risk appetite. Welk risico ben je als onderneming, of in dit geval gemeente, bereid om te accepteren? Dan kun je je voor verzekeren of je kunt maatregelen nemen. Dat doe je door risicoanalyses uit te voeren. Nou, die zijn gebaseerd op de kans maal de impact van een risico. De maatregelen, dat is dat rechthoekige blok, daar staat in PO-vach. Dat zijn de factoren personeel, informatie, organisatie, financiën. Nou, de andere weet ik even niet. Maar in ieder geval de bedrijfsvoeringsaspecten waarop je maatregelen, nee, huisvesting inderdaad. Dan heb je een stukje risicomanagement en adequate maatregelen. Op basis van je risico wordt het risico ingeschaald en gemapt, als het ware, tegen die baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeente. En dan komen daar maatregelen uit die je geacht wordt te nemen. En het principe van de BIG heeft een verplichtend karakter. Dat wil zeggen dat een maatregel moet je toepassen, waarbij het adagium is pas toe of leg uit. Dus alleen als je heel goed uit kunt leggen waarom je geen sloten op de buitendeur zet, word je ontheven van de verplichting om die sloten op de deur te zetten. Een beetje een raar voorbeeld misschien, maar maakt het wat zichtbaar. Dan heb je daar die pijlen, de east en de zol, de huidige situatie en de gewenste situatie. In het midden dat blok is de Information Security Management System. En daar ziet u groot staan, plan, do, check, act. Dat we zeggen, we zitten in een huidige situatie en we gaan stap voor stap gaan we dat verbeteren. Dus we gaan het proces in, aan het einde van het proces kijken, we ging het goed of kan het beter? En dan verbeteren we het. En dan langzaam, maar zeker in de tijd gezien, zult u zien dat het niveau van informatieveiligheid toeneemt. Daar heb je allerlei normenkaders voor, strategisch beleid, programmaplan, de baseline, EU-wet, risicomanagement, projecten. En bovenaan het blok is eigenlijk waar ik voor ingehuurd ben, om hier het programma Informatieveiligheid en Privacy, omdat het een meerjarig programma is, om eigenlijk de gemeente te helpen bij de aanzet om de komende jaren structureel aandacht hiervoor te hebben en dat goed te borgen. Dat is gelieerd aan de strategische doelen die jullie met de gemeente afspreken. Of de gemeente met jullie, dat weet ik niet precies. Kijken we één niveau dieper, die poppetjes die u bovenaan zag staan. Dit is het cybersecurity beeld van het Nationaal Cybersecurity Center. Eigenlijk de waakhond die Nederland PV beveiligt op internet. Alle aanvallen komen bij hun. En als je kijkt, wij zijn de linkerkolom. De presentatie wordt beschikbaar gesteld, hè, Berry?
Ja.
Linkerkolom betreft de overheid. En dan zie je dat overheid met name verstoringen van ICT. Och, is toch zo leuk als de gemeente een week niet kan werken. We hacken die computer. Digitale spionage. Cybervandalen en script kiddies, dat zijn dus die kinderen op zolderkamers. Die zijn met name bezig om de boel plat te leggen. Ook verstoringen. En de pijlen die u ziet, die geven aan of het toeneemt of afneemt. Hacktivisten, die willen diefstal van informatie publiceren. Denk aan de Snowden-figuren, de klokkenluiders, mensen die iets die een punt willen maken. Maar vergis je vooral niet ook in interne actoren. Medewerker die gefrustreerd is omdat hij voor de tweede keer gepasseerd is voor een bevordering. En toevallig de database-administrator is. Ja, die kan heel veel leed veroorzaken. Nou, en dan heb je ook de middelste kolom zijn de private organisaties, dus het bedrijfsleven. U ziet dat het bedrijfsleven meer oranje en rood heeft, dus de dreigingen daar zijn nog hoger. En de rechterkolom, dat zijn u en ik als burgers. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, je hebt de dreigingen, maar je moet niet alleen kijken naar jouw eigen gemeente, maar je bent ook privépersoon en die werelden versterken elkaar in negatieve zin. Ja, ik ga sneller. Informatiebeveiliging, dan hebben we het over beveiligingsincidenten, maar ook beveiliging van personeel, fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving, beveiliging van apparatuur, dus computers en informatie, logische toegangsbeveiliging, dat we zeggen systeemtechnisch, bedrijfscontinuïteit en uiteraard met z'n allen naleven wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus het is een veel ruimer begrip. Ik had net al even gezegd, het is een leerproces. Ik begon mijn presentatie met van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Nu moeten we erover nadenken. Wat we willen straks is, als we hier weggaan, ruimen we op, doen we het licht uit, de deur op slot en gaan we naar huis. Dat is wat we willen zonder dat we er echt, of dat iemand het moet zeggen. Het zit in ons systeem, denk ik. Nou, dan de big, dat is het grapje dan. De baseline, die gaat over 10 domeinen. Ik zal je zo een plaatje laten zien. Er zitten 133 beheersmaatregelen in met 303 deelmaatregelen. En dan sluit ik bij u aan van, moeten we dat allemaal willen? Ja, dat moeten we willen. Gelooft u mij nou maar. Het is veel werk, maar het positieve is dat het resultaat mij niet tegenvalt. Dit zijn die domeinen, beveiligingsbeleid, organisatie, toegangsbeveiliging, noem op. Ik heb die meting gedaan en daar komt eigenlijk uit, daar komt eigenlijk uit dat wij op, zonder dat ik hier geweest was, op 58% van alle maatregelen aantoonbaar al voldoen. Het is niet zo dat het allemaal kobber en kwel is. We doen al heel veel dingen goed. Alleen vaak heb je het niet opgeschreven of heb je het anders genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat je niet zorgvuldig handelt. Dus als ik de ja en gedeeltelijk bij elkaar optel, dan kom ik op 78%. Nou, dat is een 8 min toen ik op school zat. Dus ja, we moeten nog veel doen, maar we doen ook wel heel veel goed. Dus we zijn goed bezig als scholen. Dit is dan het jaarplan. Dat zijn eigenlijk al die acties, dat kunt u niet lezen, maar die zijn uitgesplitst en op de kwartalen door mij geplot met daarachter wie dat dan zou moeten doen als activiteit. Dat kunt u nalezen. Het plan is ambitieus. Eind dit jaar willen we voldoen, aantoonbaar. Commitment van het MT is essentieel voor succes. Commitment hebben we. Het kost ons wat uren. Ja, het komt naast je reguliere werk, maar het moet eigenlijk onderdeel zijn van je werk. Aandacht voor informatieveiligheid en privacy. En de CISO, ja, die hebben we wel, maar die voert meer de regie. Dat we met z'n allen ons eigen plan uitvoeren. Dat we zorgen dat we niet achteruit rollen, maar dat we stapje voor stapje vooruit gaan. Maar wat heel belangrijk is, dat het managementteam verantwoordelijk is en blijft. En dat is iets wat wel heel duidelijk moet blijven. Nou, dan zal ik heel kort iets vertellen over ENSIA. ENSIA staat voor eenduidige normatiek Single Information Audit. Gemeentes worden gek van alle verplichte audits die wij van de verticale toezichthouders moeten doen. De ministeries, BAG, BAP, BUN, DigiD, Subinet, nou, een stuk of 6. Bij die afspraak die we in 2013 hebben gemaakt, waren we zo slim als gemeentes om wisselgeld te vragen. Dus we hebben aan de VNG gezegd, ja, we gaan naar die verplichte zelfregulering. Maar als wisselgeld willen we dat jullie de audit-druk op onze gemeentes verminderen. Nou, het gaat over een verantwoordingsstelsel. Uiteindelijk gaat het zo worden vanaf dit jaar, dat tussen 1 juli en 31 december is een periode waarin alle vragen van alle audits tegelijkertijd aan de gemeente gesteld worden. En vroeger kreeg je 6 keer de vraag, heb je informatiebeleid niet ouder dan 3 jaar, vastgesteld door het college? Daar hoef ik nu nog maar 1 keer antwoord op te geven. Dus het gaat ons sowieso al 15% aan vragen en ook een hoop tijd schelen, terwijl de kwaliteit toeneemt. Uiteindelijk mondt dat uit in een audit, een IT-audit, die komt kijken wat het college in de verplichte verklaring, en volgend jaar is nog een overgangsjaar, maar vanaf 2018 is het verplicht, moet het college een verplichte verklaring afgeven over informatieveiligheid. Hoe doen wij het? En die auditor gaat toetsen of dat in de werkelijkheid ook zo is. En in dat verantwoordingsproces wordt uiteindelijk het resultaat, is de planning gepresenteerd op waarstaatjegemeente.nl, zodat je ook transparant bent naar anderen. En uiteindelijk zal het college zich regulier met jullie in discussie gaan over de verklaring. Maar dat is dus eigenlijk een noviteit die erin komt. Dus informatieveiligheid en privacy, het is er. Ja, en het is een hoop fus af en toe, geef ik u gelijk in. Maar het gaat niet meer weg. Dat is een ding wat zeker is. Dan heb ik nog een gouden tip voor u. De afsluiting. Dus deze meneer heeft alle passwords op incorrect gezet. Dus op het moment je inlogt en hij zegt, your password is incorrect. Zeg, ah, dat was mijn wachtwoord. Maar goed, het is een slechte tip, maar ik vond hem wel grappig. Mag u eventueel een vraag stellen?
Ja, inderdaad. Dank u voor de presentatie. Er zijn al wel enkele vragen gesteld. Dus heeft iemand nog vragen?
Ik heb wel een vraag. Misschien, Chris, kun je vertellen wat nou de raadsleden zelf gaan merken van dit beleid? Want niet zozeer als in die rol als orgaan, maar als gebruiker van onze informatie. Komt er ongetwijfeld ook een moment dat de raadsleden ook op de een of andere manier ermee moeten werken.
Ja, een van de consequenties van informatieveiligheid consequent invoeren is dat je bijvoorbeeld gaat werken met wat wij noemen informatieclassificatie. Is iets openbaar, intern, geheim of vertrouwelijk. Afhankelijk van die klassificatie die informatie heeft, kan die wel of niet op internet komen, met u gedeeld worden of in vertrouwelijke commissies gedeeld worden, et cetera. Dat betekent dat via de, waarschijnlijk krijgen jullie via de iPad informatie, dat niet zonder meer altijd kan. En dan moeten er als een stuk geheim is bijvoorbeeld, volgens mij heeft Berry daar een afwijkende procedure voor, om te borgen dat die informatie ook geheim blijft.
Dan gaat die bij ons niet via internet.
Correct. En dat is de consequentie dat misschien de post een dag later komt. Maar het beoogde doel is dat je absoluut niet wil dat het met onbevoegde derden wordt gedeeld. Dus als raadsleden zult u enerzijds voordeel ondervinden. Want onze gemeente gaat minder vaak, mocht dat al het geval zijn, negatief in de publiciteit komen. Omdat we nog zorgvuldiger worden dan we al zijn. Week na week, maand na maand. Maar het kan voor u ook af en toe enig ongemak geven. Dus op het moment dat iemand mij een vraag stelt, dan ja.
Het is ook een tamelijk onbenullige vraag. Maar als ik nou iets krijg hè, van Berry mag, hè, grote toediener van geheime stukken. Geheim. Vervolgens sla ik het op in mijn iBook, weet ik veel, ik ben niet zo goed in die dingen. Maar ik zet het ergens neer. En de volgende passant kan het gewoon meenemen. Ja. Dus eigenlijk. Dus hoe geheim is geheim dan?
Het feit dat u dat krijgt vanuit uw rol, ontheft u niet van de verplichting om daar op de gewenste zorgvuldige manier mee om te gaan. Oh, ja. Hoe u dat doet, misschien heeft u thuis een kluisje of zegt u tegen Berry, als je voor mij geheime stukken hebt, laat het maar weten, dan kom ik ze hierin zien. Ik noem maar even, dat zou een workaround
zijn. Ja, dat is de oude methode.
Klopt, maar oude methodes zijn niet fout.
Nee, alleen ik vraag me dus af, ja, inderdaad, als je digitaal krijgt.
Als u zegt, ik zet het in mijn eigen Dropbox of OneDrive of Google Drive. Mijn professor zei altijd, if it's free, then you are the product. Dus alles wat je gratis krijgt, zit een verdienmodel achter. En dat verdienmodel bent u, een vrouw van die leeftijd, in die woonplaats. Uw profiel wordt real-time als u op internet bent verhandeld. Veel mensen weten dat niet, maar als jij zit bij, mijn vrouw zit bij Zalando, Laarzen en zo. Op de achtergrond zeggen ze, hey, dat is al de derde keer deze week dat die mevrouw naar Laarzen kijkt in die prijsklasse. En ze koopt daar ook af en toe.
Dat zijn wel achtergrond. Mijn man krijgt altijd aanbieden voor uitvaartverzekering.
Ja. Maar lang verhaal kort. Ook u zult daar in positieve en negatieve zin ervaring mee krijgen. Want wij moeten meer maatregelen nemen. En dat kan, die zorgvuldigheid kan met zich meebrengen dat het anders of vertraagd bij u komt. En ik zou u daar ook graag enig begrip voor willen vragen. Dat wil niet zeggen dat u geen recht heeft op inzage op de informatie waar u recht toe heeft. Dat ga ik natuurlijk niet over. Dus, alleen de manier waarop.
Ik zou graag even iets aan willen zetten. En nou aanvullen. Waar we op de Griffie ook naar streven is om van onbewust onbekwaam naar bekwaam, onbewust bekwaam te gaan ook. Dus wij zijn ook aan het kijken van ja, welke informatie gaat er nou langs ons en plaatsen wij op ons raadsinformatiesysteem. En willen proberen om en dat is mijn streven, daar heb ik ook een afspraak voor Chris al meegemaakt, om te kijken of wij dat zo kunnen organiseren, dat wij voorkomen dat daar informatie op komt die niet naar buiten mag. Dus we willen eigenlijk een soort van stempel hebben, als het bij ons op de website staat, dan is het goed. En van de andere kant, wij zijn ook aan het leren, dus mocht u nou zelf informatie tegenkomen op de website waarvan je denkt van, hé, is dit wel handig, tip mij rustig.
Bijvoorbeeld, hè? Nog eentje, dan zal ik niet meer zeuren. Vanavond, hè, was er een brief van Bospaatsjo, vrienden, hè, bij een agendapunt. Had je keurig bij het agendapunt gezet op internet. Daar staat wel telefoonnummer en namen op. Terwijl ik dacht, dat is toch openbaar, die informatie op internet, hè, van de agenda's. Is dat dan juist dat zo'n brief met naam en toenaam erop staat?
Nee.
Als je toch zit te fiepen. Nee, maar ik bedoel, om maar een voorbeeld te noemen.
Je hebt 72 uur om te melden.
Dus maar, heb ik dus nou een datalek.
Ja, maar ik heb ook zo'n voorbeeld, wat ik straks aanhaalde, die brief die dan al ambtelijk beantwoord was. Daar was keurig op de brief richting de commissieruimte, was de naam en het adres was weggestreept. Maar in de antwoordbrief stond gewoon, beste meneer, met het adres erbij. Dus ja, het gaat dan erg ver.
We hebben er al twee. Nou.
Sorry, dat we met elkaar zorgvuldiger moeten worden, alerter moeten worden. En de burgemeester had net wel een goede suggestie. Als jullie daarvoor openstaan, zou ik best in het awarenessprogramma willen meenemen dat we een of twee sessies voor de raadsleden organiseren, waarin we dit type vragen gewoon met elkaar behandelen. En dat we jullie wat kennis en ervaring aanreiken, waarmee je de risico's kunt mitigeren tot een aanvaardbaar niveau. Maar goed, dus ik wil dat best aanbieden, maar dat is aan jullie natuurlijk of jullie daarvoor openstaan. Ik bedoel, we gaan het toch doen met z'n allen. En omdat we in de keten met elkaar over dezelfde informatie praten, zou het wel aan te bevelen zijn.
Heeft iemand daar...
Maar is het dan
heeft iemand daar een opmerking over? Kan iemand daar?
Vraag. Ja. Nou, nee, is het dan denkbaar dat bijvoorbeeld de gemeente zo'n soort systeem krijgt als bij de bank zo'n groen slotje op het randje?
Ja, dat is een technisch iets. Vaak ziet u daarvoor staan HTTPS. En die S staat voor secure. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en de bank moet u eigenlijk zien als een tuinslang. U kunt door die tuinslang kijken naar de informatie die u raadpleegt, de banksaldo. Maar anderen kunnen niet op die tuinslang inbreken. Dus dat is een beveiligde verbinding. De gemeentelijke website is openbaar. Die is goed beveiligd. Dat check ik regelmatig. Op het moment dat u als burger informatie gaat invullen die een vertrouwelijk karakter heeft, een formulier met een aanvraag of zo, dan zit daar een certificaat, heet dat technisch, onder water, die zorgt dat die beveiliging, zoals we die net beschreven, dat die actief wordt. Zegt u?
Maar zit er DigiD ertussen?
Niet per se, maar als die ertussen zit, dan is het zo zonder meer veilig. DigiD, daar sluiten we maximaal op aan.
De vraag die gesteld was is of er behoefte is aan een dergelijke informatiebijeenkomst.
Ja. Lijkt mij goed als de agendacommissie dat een keer bespreekt dan. Of doen we dat hier? Ja, ik zie ook wel zo'n informatieavond zitten.
Het lijkt mij ook nuttig, dus ja, wat mij betreft ook ja.
Ja, ik denk dat dus inderdaad dat dan bij de agendacommissie ingebracht kan worden. Ja, oké.
Goeie tip.
Iedereen voldoende antwoorden gehad? Nog vragen? Nee, oké. Dan dank ik de heer Deben.
Dank u wel.
Oké, goed. Gaan we verder met het volgende agendapunt. De bespreking keuzemogelijkheden voor de Raad voor actualisatie, verordening, rechtspositie, raads- en commissieleden en wethouders. De verordening rechtspositie moet worden geactualiseerd. Net als bij de volgende actualisatie start dit proces bij bespreken van de keuzemogelijkheden met de Commissie Algemene Zaken. Het college zal de afspraken die hier worden gemaakt verwerken in een voorstel voor een nieuwe verordening. Ruud Lathouwers, hoofd van de afdeling Bestuur en Managementondersteuning, helpt ons hierbij. Hij kan eventueel ook vragen van u beantwoorden. Kan ik hier plaatsnemen? Misschien bij de... De keuzes wil ik zo meteen één voor één met u doorlopen. Maar eerst wil ik algemeen rondje vragen of u naar aanleiding van deze notitie nog vragen heeft. Op dit moment al vragen? Oké. Dan zullen we dit... mijn voorstel is om dit puntsgewijs te behandelen. Is iedereen daarmee akkoord? Ja, oké. Want de eerste keuze die genoemd wordt, artikel 2, een deel van de raadsvergoeding afhankelijk maken van presentie. Bij de vorige wijziging heeft de raad bewust ervoor gekozen deze mogelijkheid niet op te nemen. U kunt dit heroverwegen. Heeft iemand hierover, kan ik hier iemand het woord geven? Nee.
Geen behoefte aan.
Oké, geen behoefte aan. Gaan we door met het volgende. Artikel 3, de mogelijkheid opnemen om een hogere vergoeding toe te kennen aan commissieleden. In artikel 24 van de huidige verordening is de mogelijkheid opgenomen dat de raad kan besluiten om in dergelijke gevallen een maximaal 10% hogere vergoeding vast te stellen. Van deze mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt. Nemen we deze bepaling opnieuw op?
We nemen hem niet op, zodat er geen gebruik van gemaakt kan worden.
Ja, begrijp ik het goed dat hij de mogelijkheid wil laten vervallen? Ja. Oké. Even kijken, artikel 5, scholing raadsleden. Opgenomen in artikel 7 van de nu geldende verordening. Er zijn in de huidige regeling geen bedragen vastgesteld en budgetten gereserveerd. Een afwegingskader ten behoeve van de griffie ontbreekt. Wenst u actief invulling te geven aan deze mogelijkheid, dan kunt u hiertoe de griffier opdracht geven dit verder uit te werken. U wilt dus dat er de griffier een afwegingskader gaat maken, want er is behoefte aan eventuele scholing.
Ja, het probleem is natuurlijk bij die scholing dat het nu echt heel erg afhankelijk is van vraag je het überhaupt aan en dan moet er ergens iemand gaan kijken of er ergens nog wat budget is en of dat het wel voldoende raadsgerelateerd is. Als de griffie nou gewoon een keurig netje kader opmaakt, dan zou dat voor mij de voorkeur hebben.
Heeft iemand anders hier nog over opmerkingen? Nee. Oké. Oké, dan vragen we aan de griffier hier, geef opdracht aan de griffier om hier een afwegingskader te maken. Het volgende punt, artikel 6, keuze rondom het gebruik van computer. De gemeente is verplicht een regeling te hebben voor leden van de raad en raadscommissies. Er is een overzicht ook meegegeven van hoe het in de regio moet worden omgegaan. En je ziet ook een samenwerking met het papierloos en digitaal werken. Opgenomen in artikel 8 van de nu geldende verordening, waarbij de keuze is gemaakt voor een tegemoetkoming in de verordening staat dat op aanvraag van een raadslid voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming verleend wordt voor de aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software tot een maximum van bruto 1000 euro per raadsperiode. Er was hier nog een opmerking bij. Dus dit is bij de werkkostenregeling van 1 januari 2015 is dit een netto vergoeding geworden van ongeveer 10 euro per maand. En daarnaast ontvangen raadsleden op aanvraag een vergoeding van 10 euro voor de internetverbinding. Dan komt de keuze, want voor het raadswerk is geen snellere internetverbinding nodig dan gebruikelijk. Ook kan een internetaansluiting gezien worden als iets waar over iedereen reeds beschikt voor privégebruik. De vergoeding kan daarmee komen te vervallen. Stemt u hiermee in? Wie kan ik hierover het woord geven? De vergoeding kan komen te vervallen.
De internetverbinding.
Ja, voor de internetverbinding, ja.
Blijft de vergoeding voor computer zoals die is.
Ja, de andere, dus de vergoeding van bruto 1000 euro, wat nu ongeveer netto 10 euro per maand is voor de aanschaf van de computer, die kan blijven bestaan.
Ja, okay. Ik heb daar wel de opmerking bij, want eigenlijk moet je hier toch wel de wat meer fundamentele discussie voeren van gaan wij naar papierloos werken. Nou nee, dat denk ik niet, want we krijgen nog steeds alles op papier, tenzij je heel erg goed je best doet om dingen niet op papier te krijgen. En het zou eigenlijk net precies andersom moeten zijn volgens mij. Als je kijkt ook naar de gemeenten in de regio, dat viel mij wel op dat de meesten een soort raadsysteem hebben en hun eigen apparatuur of iets van die apparatuur georganiseerd hebben. Misschien moeten we daar toch nog maar eens een keer over hebben met z'n allen.
Ja, maar ik denk niet dat dit het moment is.
Maar wel in aanloop naar deze nieuwe verordening over onze eigen rechtspositie.
Hebben andere mensen nog over de digitaal werken als raad en commissie? We hebben de andere commissieleden nog daar een inbreng over.
Ja, ik wil daar toch wel iets over zeggen.
Ja, ik kan op dit punt.
Ja.
Heer Schellekens, mevrouw De Groot, de heer Kouwenberg, de heer Van Baal en de heer Van der Hout. De heer Schellekens.
Nou, er is al best een aantal keer over gesproken van en daar moeten we naartoe. Even los van de discussie over de wijze van afvalinzameling in Goorland, want daar wil ik echt los van zien. Maar ik denk dat het wel zal helpen als we daar een fundamentele keuze in maken. En wat mij betreft zou die keuze gewoon zijn van we gaan echt naar digitaal. En als er belemmeringen zijn om dat te doen, van welke aard van omvang dan ook, dan moeten we die gewoon oplossen zonder dat we er misbruik van gaan maken. En of dit nou de mensen of een ander, dat maakt op zich niet uit. Maar ik denk wel dat het handig is dat we zorgen voor een verordening die het ook mogelijk maakt om snel de overstap te maken naar volledig digitaal. Want volgens mij is er geen andere keuze meer.
Mevrouw De Groot.
Ik kan bijna integraal zijn woorden herhalen. We hebben namelijk in mijn beleving inderdaad nauwelijks meer een keus. We moeten digitaal. Dus en inderdaad geen belemmerende voorwaarden. En dat moeten we regelen. Maar de keuze is voor mij duidelijk.
De heer Kouwenberg.
Ik ben nauwelijks digitaal. Ik maak daar geen gebruik van. Ik kan er ook geen gebruik van maken. Maar ik neem genoegen mee als me de voorjaarsnota en de algemeen beschouwing die boeken gewoon toegestuurd krijgen op schrift. Dan ben ik akkoord.
En de rest zou van u digitaal mogen? Volgens mij nu de heer Van Baal.
Het is eigenlijk al gezegd. We moeten denk ik digitaal met respect voor standpunten zoals door de heer Kouwenberg ingenomen. En dan moet je ook een keer praten over wat voor een programma dat je dan wilt gebruiken. Er zijn verschillende mogelijkheden van in omloop en daar zit wel wat verschil tussen.
Mevrouw Eikelenbaum.
Dank u wel. Het woord moeten wat ik hier telkens hoor, dat vind ik toch heel erg vervelend. Ik vind dat er altijd een keuzevrijheid moet zijn. Er zijn mensen die het helemaal niet prettig vinden om van een beeldscherm te lezen. Zeker als je bijvoorbeeld op je werk al hele dagen achter een beeldscherm zit, is het vervelend om 's avonds nog een keer een paar uur achter een beeldscherm te zitten. En Ik heb al in de groep gehoord die wel eens kijkt, die nu een scholing volgt, van jullie werken toch niet op die iPads, want als dat zo is, dan haak ik af. Ik bedoel, we willen het raadswerk aantrekkelijk houden, dan moeten we ook die keuzevrijheid geven dat mensen ook van papier kunnen lezen.
De heer Van Hout.
Ja, dank u. Nou, ik vind het fijn dat mevrouw Eikelenboom vindt dat we een keuzemogelijkheid moeten hebben. Voor mij is het helder, we zullen die kant van de digitalisering opgaan. Dat zullen we ook zeker doen. Maar ik vind dan wel dat we inderdaad, net als meneer Van Baal, dat we een goed programma moeten hebben waarbij de stukken eenvoudig beschikbaar zijn en ook terugvindbaar zijn. Want dat is op dit moment op de site nog wel eens een gebed zonder end. En of dat dan die vergoeding van 1000 euro bruto voor een raadsperiode voldoende is, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we dan daar misschien ook wel een soort keuzemenu moeten gaan maken van, krijg je dat aan het begin in één keer omdat er een iPad of een tablet ter beschikking wordt gesteld, of regel je het zelf en dan krijg je gewoon die vergoeding per maand. Dat zou voor mij nog daar zou ook weer een keuzeoptie gecreëerd moeten worden.
Ik constateer toch dat er wel een meerderheid is van de commissie die voor verdere digitalisering gaat. Ik denk dat dit dan vanuit de agendacommissie zou moeten komen om dit verder op de agenda te gaan zetten.
Misschien. Ja. Kijk, wat nu voor ligt is de verordening rechtspositie burgemeester en raad, of wethouder en raad. Het is niet zo dat we nu zeg maar impliciet een besluit nemen rondom wel of niet digitalisering of wel of niet papierloos werk. Want dat is een belangrijke beslissing die natuurlijk genomen gaat worden. Maar het is niet zo dat de keuze die we nu maken ons vastzet voor het een of het ander. Dus het staat ons vrij om tussentijds, mocht zeg maar deze verordening die keuze in de weg staan, om tussentijds het gewoon aan te passen. Dus waar het nu echt om gaat is in de huidige situatie wat de raad wil rondom dat bedrag. En mocht het zo zijn dat we op enig moment beslissingen gaan nemen over wel of niet digitaal of papierloos werken, en het blijkt dat dat niet meer strookt met wat hier staat, dan is het aan ons om die verordening aan te passen. Dus het is niet zo dat je meteen gevangen zit in een besluit.
Voldoende over dit punt, denk ik. En dat zal dan in de agendacommissie verder opgenomen gaan worden. Het volgende artikel, de collectieve verzekeringen. Het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden biedt de mogelijkheid om voor raadsleden één of meer collectieve verzekeringen voor ouderdomspensioen, overlijden of invaliditeit af te sluiten. Wenst men hiervan gebruik te maken? Is hier behoefte aan? Als er behoefte is aan dergelijke voorziening, moet nog uitgezocht worden wat dat concreet betekent. De vraag is, kan de heer Lathouwers hier wat meer vertellen over deze collectieve verzekeringen?
Ja, dat kan ik. Het is zo met het rechtspositiebesluit en ook met de regeling rechtspositiebesluit dat het behoudens de hoogte van de raadsvergoedingen en de onkostenvergoedingen een beetje one size fits all is. Een heleboel bepalingen worden dan niet meer afgezet tegen bijvoorbeeld gemeentegrootte en de hoogte van de raadsvergoeding, bijvoorbeeld hier voor de gemeente Goorle en de tijdsinvestering. En zo moet u deze bepalingen ook een beetje zien. In feite is dit in het leven geroepen voor raadsleden die heel veel tijd investeren, bijvoorbeeld in een grote gemeente, die daarvoor bijvoorbeeld minder gaan werken. Om het raadslidmaatschap te kunnen invullen en daardoor vanuit hun reguliere baan minder aanspraak kunnen maken op de sociale zekerheid die daardoor minder wordt, omdat ze bij hun eigen baas, zal ik maar zeggen, minder gaan werken. Daar is eigenlijk dit artikel voor bedoeld en veel minder voor kleinere gemeenten of raadsleden in kleinere gemeenten. Dat is een beetje de strekking van het verhaal.
Dank u voor deze toelichting. Heeft iemand hier nog? Nee, er is geen behoefte aan om dit punt verder uit te zoeken.
Internetverbinding hadden we volgens mij niet afgeconcludeerd.
Wat zo? Ja. Volgens mij hadden we de...
De internetverbinding is hier afgecomponeerd. Die heb ik even gemist.
Ik kreeg nog de vraag van de griffier over de vergoeding voor de internetverbinding. Daarmee waren we akkoord dat die afgeschaft zou worden, volgens mij. Ja. Ja. Artikel 11, de dienstauto. Is niet opgenomen in de huidige verordening. Vanwege het ontbreken van een dienstauto is logisch dat het weer niet... Het is logisch dit weer niet op te nemen. Ja, oké. Okay. Artikel 12, computer, internet, wethouders. De bepaling is vergelijkbaar met die van raadsleden, opgenomen in artikel 19 van de huidige verordening. Voor wethouders geldt dezelfde bepaling als voor raadsleden. Men kan besluiten hier een andere regeling te treffen. Voor wethouders geldt nu hetzelfde als voor raadsleden conform artikel 6. Mijn voorstel is dat de commissie aan het college de ruimte geeft om in het voorstel dat straks naar de raad gaat een bepaling op te nemen die past bij wat voor een wethouder nodig is. Kan ik hier iemand het woord? Zijn er meer mensen die opmerkingen hebben? Mevrouw de Groot, meneer Van der Hout. Meneer Van der Hout.
Ja, ik vind het prima dat het college dat zelf bepaalt. Lijkt me raar dat de raad nu in deze verordening, die zowel over raad als college gaat, het college iets gaat doen. Dus ik verwacht het voorstel van het college wel af. En als dat echt de spuigaten uitloopt, dan zullen we nog wel een opmerking maken.
Mevrouw de Groot?
Ja, ik vind het heel apart dat er voor hetzelfde gegeven een andere regeling zou moeten komen, terwijl wij raadsleden wel rijk worden van onze 600 euro en de wethouders dat allemaal pro deo doen. Ik zie niet zo goed waarom dit anders moet. Waarom dit een speciaal, dit kan toch gewoon hetzelfde wat er staat? Namelijk, waarvoor zou er een andere regeling moeten zijn? Ik zie er niet in. Moeten die meer krijgen of minder? Die hebben die andere computers of zo. Dure internetten. Ja, maar daar krijg je ook een salaris voor. Maar goed.
Zij doen ander werk.
Dat wist ik.
En dat is eigenlijk de aard van deze opmerking. En ja, daarom is het ook een aparte regeling. Het kan zijn dat je vanuit de aard van het werk besluit dat daar andere voorzieningen voor nodig zijn.
Ik wist dat ze ander werk deden. Dat is geen nieuw inzicht. Alleen, ik vraag me dus af waarom dat nu dan iets speciaals voor gecreëerd zou moeten, in tegenstelling tot het verleden. Dat dat anders moet zijn. Dat zie ik niet in.
Wil het college hier ook iets over zeggen of niet? Of,
Ja, voorzitter, misschien een schot van het boek. Ik zou het niet graag vinden als iemand die in een dergelijke rol zit, dat die mag beschikken over een fatsoenlijke laptop of iets in die sfeer. En als de ding kapot is, dat die dan niet afhankelijk is van die 600 euro die je over 4 jaar uitgesmeerd krijgt, maar dat die dan een andere laptop krijgt. Het lijkt mij bij die rol gewoon passen. En dat wijkt af van wat wij doen, dus... Maar, zoiets.
Nou, en ik kan me ook voorstellen dat ze een goede telefoon waarmee ze ook als ze niet in dit huis zitten gewoon hun mail kunnen doen en noem maar op. Dat heb ik als raadslid ook niet en daar heb ik ook geen behoefte aan. Maar ik kan me voorstellen dat je als wethouder bent, dat je toch vaker onderweg bent, dat je daar wel behoefte aan hebt.
In mijn ogen, maar goed, het gaat in wezen natuurlijk helemaal geen, er vloeit geen bloed uit. Maar ik vind het wonderlijk, omdat het condities zijn die de raadsleden wel allemaal ook hebben. Maar dat is een kwestie van smaak. En dan denk ik, nou, ik zie niet waarom het meer moet of anders moet. Maar misschien heeft meneer Lathouwers een beeld voor ogen wat hij de bedoeling, of meneer de burgemeester, wat nou precies de achterliggende gedachte is.
Volgens mij is er al sprake van een misverstand. De regeling zoals die nu is opgenomen in de verordening is gewoon dat er voor de wethouders hetzelfde geldt als voor raadsleden. En de vraag is, willen jullie het anders in de nieuwe verordening? Dus het blijft gewoon zoals het is.
Ja, nou ja, volgens mij zeggen wij, van ons mag het wel anders.
Ja, als het college wenst dat het anders wordt, dan horen we dat graag.
Okay.
Maar wij, als raad hoeft het dus niet anders. Maar als het college zegt van, nou, wij willen iets anders, dan horen we dat wel.
Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd welke problemen er tot nu toe zijn geweest.
geen kwestie van...
Nee, ik denk ook, ja, ik denk dat het voor een wethouder toch wel anders is dat hij een tablet of een laptop krijgt om zijn werk te kunnen doen, dan voor een raadslid. Ja, dat vind ik absoluut wel. Ik vergelijk het een beetje met het management binnen een bedrijf.
Ja,
dat geef je ook fatsoenlijk, je hebt ook fatsoenlijk materieel nodig om hun werk te kunnen doen. Dan geef je de raad van commissarissen niet die af en toe een uurtje komen binnenwaaien.
Ik heb nu bijna van iedereen wat gehoord, dat van de heer Schellekens volgens mij nog niet.
Ja, kijk, als wij de keuze maken naar volledig papierloos, dan denk ik dat daarmee elke reden om een onderscheid te maken, is voor mij voorbij. Want dan heeft ook een raadslid om zijn werk te kunnen doen, gewoon ja, ook toegang nodig tot het internet. En waarom zou hij of zij dat eigen middelen moeten doen en de wethouder niet? Ik zie de noodzaak dus niet in om daar verschillen te maken. Maar als het college er anders over denkt, dan wil ik dat graag horen.
Ja, ik zie het zo dat het college moet daar iets van vinden. En ik heb daar geen probleem mee als daar een andere regeling voor komt, hoor. Absoluut niet.
Ik zie toch een meerderheid die ervoor is dat het college hier daar zelf op dit punt nog wat van gaat vinden. Het college zal dit gaan invullen en dan zien we wel als het in de raad komt wat de raad er dan wat van gaat vinden op dat moment. Dat was dit agendapunt. Even kijken. Dan gaan we naar... agendapunt 4, de intergemeente samenwerking. Heeft de burgemeester op dat punt wat te melden?
Ja. Dat heb ik zeker. De vorige keer heb ik gemeld dat de stuurgroep GHO op 19 december bij elkaar zou komen voor een overleg. Dan heb je het dus over de burgemeesters, de drie burgemeesters, de drie gemeentesecretarissen en drie betrokken beleidsmedewerkers. Nou, dat heeft plaatsgevonden. Waarover gesproken is een wens om te komen tot één ICT-platform voor alle drie de gemeenten, om op zijn minst daar een onderzoek naar te doen, als het gaat over de vraag onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Wat we besloten hebben is om dat onderzoek te laten uitvoeren, met als opdracht welke stappen zijn er nodig, welke kosten zijn er aan verbonden en welke capaciteit is daarmee genoemd. En de kosten van het onderzoek worden gedeeld overigens door alle drie de gemeenten. Daarnaast hebben we zoals bekend zes prioritaire projecten. Het is eerder al eens een keer voorbij gekomen. Hè? ICT, projectleiderspool, inkoop en aanbesteding, onderhoud gemeentelijke gebouwen en vastgoedstrategie. En kwaliteitscriteria van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat is ook een project dat we met drieën doen. Een omgevingswet. Het project gezamenlijke crisisorganisatie is inmiddels afgerond. Nou, in 2017 willen we vooral samenwerken waar de gemeenten voor een gemeenschappelijke opgave staan als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Die opgave zouden we dan eventueel samen kunnen oppakken. Ook om te voorkomen dat we zeg maar drie keer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Nou, de afspraak is dat we eind februari een raadsinformatiebrief aan alle drie de raden sturen, waarin de stand van zaken van die prioritaire projecten wordt toegelicht en de overige projecten die er zijn. En op basis daarvan zal vervolgens daarna de radenbijeenkomst plaatsvinden die eerder al in november zou plaatsvinden en toen niet is doorgegaan. Maar dat is het moment om dan de drie raden bij elkaar te laten komen. En mijn voorstel is om daarvoor, zoals we eerder al hebben besproken, dat het verstandig is om toch als raad, voordat we met die andere raden om de tafel gaan zitten, een opvatting over een aantal zaken te hebben, die samenwerking te agenderen in de raad. Aan de hand van dat rapport van de Rekenkamercommissie, hè, wat eerder al wel in de commissie is geweest, maar nog niet in de raad zelf. Het rapport van Marcel Bogers heb ik het dan over. Samen met een notitie of een advies van die werkgroep die in november bij elkaar is geweest. We hebben hier eerder al besproken om een werkgroep uit de raad eens wat voorbereidend werk te laten doen. Nou, die zijn ook bij elkaar geweest op 7 november, zoals ik de vorige keer heb gemeld. En die combinatie willen we dan agenderen in de raad. Dus hangt de vlag erbij in de raad op die manier. En vervolgens daarna de gemeenschappelijke raden. Zodat jullie ook een beetje betrokken blijven bij dit onderwerp. Dat is het idee.
Kan ik hier over nog iemand het woord geven? De heer Kouwenberg.
Ja, ik ben niet zo voor die samenwerking met Oosterwijk en Dongen, of met heel Warenbeek. Ik zie veel liever dat we met Tilburg samenwerken, want die hebben tenminste de voorzieningen. En Oosterwijk en heel Warenbeek hebben die niet. Wij kunnen een grote vuist maken om door Tilburg samen gaan te werken. Het raadbesluit loopt al van 30 oktober 2012, maar er is nog niks gebreid, er is nog niks klaar. Dus ik vind hem meer met Tilburg moeten gaan samenwerken en heel Oosterwijk en heel Warenbeek af moeten wenken.
De heer Van der Hout.
Ja, en eigenlijk een beetje een aanhangende vraag. Afgelopen week heeft de burgemeester van Eindhoven natuurlijk in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd van... heel Oost-Brabant, daar maken we 3, maar ook uit 4 gemeentes van. Hoe gaat zich dat verhouden naar onze samenwerking? Want wordt het dan toch niet... ook gewoon eens tijd dat we gaan zeggen van moeten we niet over wat meer gaan nadenken dan samenwerken.
Burgemeester?
Ja, misschien eerst de opmerking van heer Kouwenberg. De raad heeft eerder besloten om het te doen op de manier zoals het nu gaat, hè, met Hilvarenbeek en Oosterwijk. Dat is een besluit wat jaren geleden genomen is. Overigens bestrijd ik dat er niks gebeurt, dat is nog sterker. Er lopen al allerlei projecten en concrete samenwerkingszaken met die beide gemeenten. En daar is ook een opgave van. Volgens mij hebben we het ook al eens eerder gedeeld. Dus uw conclusie dat er niks zichtbaar is wat mij betreft niet aan de orde. Maar als u wil, kan ik wel eens een overzicht laten geven van wat er allemaal aan gebeurt op dat gebied. En overigens ook met succes. En dan binnen de kaders die eerder ook door de Raad erover gesteld zijn. Ja, de opmerking van de heer Van der Hout. Ja, ik heb ook kennis genomen van de opvattingen van de burgemeester van Eindhoven. En ik heb inmiddels ook gehoord dat toch ook links en rechts tot de nodige vragen heeft geleid. Ja, als u als Raad, naar aanleiding daarvan, wat er in Zuidoost-Brabant gebeurt, aanleiding heeft om hier opnieuw daarnaar te kijken, dan staat dat u natuurlijk vrij. Maar nogmaals, ik heb ook begrepen dat er nodige vragen al over zijn gesteld. En het is natuurlijk voor zijn verantwoording wat hij daar heeft gezegd.
Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Niet? Oké. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. Het verslag van de Commissie Algemene Zaken van 23 november 2016. Zijn er geen opmerkingen binnenkomen? Zijn er nog opmerkingen over het verslag? Nee. Even kijken, de toezeggingen. Toezegging 4, die is afgedaan. Even kijken, de stukken ter kennisname, punt 3, dus die is afgedaan. Verder iemand nog opmerkingen over de toezeggingen? Niets, oké. Dan is het verslag ook goedgekeurd. Gaan we verder met agenda punt 6, inlichtingen van het college van burgemeesters en wethouders. Zijn er inlichtingen?
Nee, dank
u. Het volgende punt, stukken ter kennisname. Zijn er vragen over stukken ter kennisname? Niemand? Een rondvraag. Ah, ik was er eentje vergeten, hoor ik. Punt 7. Vragen aan het college van burgemeester en wethouder. Wil hier iemand vragen?
Nee. Maar ik wil wel de kans krijgen.
Nee. Oké. Dan gaan we dan meteen door naar agenda punt 9, de rondvraag. Heeft iemand voor de rondvraag? Niet. Oké, dan zijn we klaar en dan sluit ik de vergadering. Bedankt iedereen.